Nou, het is een hele grote eer om bij het Montesquieu-instituut te mogen spreken. Wat ook een grote eer is, en misschien heb je het gevoel dat je dan niet bij het RVD aanwezig bent, maar toch nog is er wel een vleugje RVD, want waar ik over vertel is een project dat ik in opdracht van de RVD heb uitgevoerd. Dus wat dat betreft waart hier dan nog wel de geest van de RVD, mocht je daar belang aan hechten. En dat onderzoek, dat heb ik hier in mijn handen, want het is altijd heel belangrijk om een paar requisieten mee te nemen. Dus het is de enige requisiet wat ik heb meegenomen. Nou, ik geloof dat het een pagina of 80. Met prachtige plaatjes en een stuk of 50 illustraties van hoe het wel te doen en hoe het niet te doen. Zal ik het maar gewoon rond laten gaan? Dat kan altijd, kan nooit kwaad. Ik denk niet dat het openbaar is. Misschien is het semi-openbaar, dit mooie werkje. Anders kijken we nog eens even of we dat verder kunnen verspreiden. Nee, dat heeft ook te maken met de copyrights van al die mooie plaatjes die erin staan. Dat blijft, want ik heb ook nog wel wat gedachten over of je hier verder iets mee zou kunnen doen, maar dat blijft een enorme obstakel. Dus geschreven tekst, dat blijkt de uitgevers heel makkelijk mee om te kunnen gaan, maar zodra er een plaatje bij komt, dan zit men opeens in de hoogste boom. Dus dat is lastig. Maar goed, laten we eens even kijken naar wat we hier allemaal te melden hebben. Dit plaatje kennen we sinds kort. Eerst eens even een paar voorbeelden van beelden zoals ze naar je toe komen, gewoon dagelijks in de kranten. Het is natuurlijk interessant, hè? Het ging vooral hierom en in het bijzonder hierom. Dat is het zwarte rietje in het flesje met Fanta. Dat de heer Roemer nuttigde tijdens het premierdebat van afgelopen zondag. Ik denk dat het nog maar een week geleden is. Vorige week zondag. Dat ging al niet helemaal goed in dat debat voor Roemer. En dit is dan een beeld wat ook dan verder gebruikt wordt om die indruk dat hij eigenlijk een maatje te klein zou zijn voor het premierschap, om dat verder kracht bij te zetten. Want het is nog net niet dat je zo'n jongen een Fanta gunt, maar dat hij weinig premierabel zijn Fantaatje met een rietje opdrinkt, dat is dan toch wel een heel groot probleem. En kijk eens naar zijn evenbeeld. Je ziet natuurlijk gelijk die man links, die is duidelijk al 2 jaar premier. Die weet precies hoe je zo'n flesje achterover slaat. Deze is helaas wat donker, want daarmee gaat ook het effect verloren. Dit is minister Schulz, die kwam bij een presentatie waar zij volgens mij een opening moest verrichten. En het is helaas echt te donker, want het blijkt dat zij en de gastvrouw exact dezelfde jurk hebben aangetrokken. Blijkbaar dezelfde smaak, op zich leuk, schept een band. Maar je ziet dat het verstandig kan zijn, ook in je voorbereiding, zelfs daar ook even te checken hoe dat precies gaat lopen. Deze kennen we, maar is ook donker, denk ik. Kunnen we iets aan de donkerte doen, want anders dan gaan we veel problemen krijgen. Zal ik dan kijken of ik de jurk nog even goed kan krijgen? Prachtige jurk met polkadots. 2 jurken met polkadots eigenlijk. En in ieder geval, dat leidt natuurlijk tot een beetje een ongemakkelijke situatie. Hè? Als je ergens komt en het is alsof je in de spiegel kijkt. Ze hadden geloof ik ook allebei nog blond haar. De ene dame is iets groter uitgevallen dan de andere. Daar komen ze, kijk. En nou, wat ik zo fascinerend vond. Kijk, mooi. Kijk, zie je, ze kunnen het al een stuk beter zien. En wat ik nou zo leuk vond, was dat het ook zo goed paste bij dit mooie tafel. Kleedje, hè? Dus het is gewoon één geheel. Nou, dit beeld is inmiddels ook veel duidelijker te zien. Hè? Dat is mevrouw Sap van GroenLinks. Die had een stekker en een stopcontact meegenomen. Die was ingefluisterd. Het is heel leuk als je een beetje wat requisieten meebrengt. Dan kun je je punt wat duidelijker meemaken. De theorie was prima. Alleen in de uitwerking was er te weinig over nagedacht. Dus dat kwam eigenlijk als een boemerang terug. Dan kun je weer twisten over de vraag of zij daar nou heel veel last van heeft gehad of niet. Maar het was niet een succesvol debat voor haar. Ja, dit is ook lastig als je onder vuur ligt als burgemeester. Een beetje een reputatie aan het vestigen bent als brekenbeen. Ga je dan wel of niet lekker touwtjes springen met de kinderen in de buurt? Op zich moet dat kunnen. Maar het is toch belangrijk dat je erover nadenkt dat dat risico's in, met zich meebrengt. En op deze manier word je ook weer verder geframed als brekenbeen. Dus daar moet je mee oppassen. Het doet ook een beetje denken aan het skateboard van minister-president Balkenende. Aan de intentie ligt het niet hartstikke goed dat hij erop springt. Ik zou eigenlijk zeggen, vaker zo'n premier die laat zien dat hij dichtbij de mensen staat. En liefst ook de jongere mensen. Maar ja, als de prijs daarvoor is dat je van je skateboard afvalt. En vervolgens weer als brekenbeen wordt neergezet. En als dat resoneert met verdere indrukken die al rondom je premierschap bestaan. Dan wordt dat een probleem. Nou, gaan we even oefenen. Dit is de eerste vraag. Ik dacht dat ik er vier had. Vier oefeningen om een beetje gevoel te krijgen voor die beeldregie. Dit is natuurlijk evident. Waar gaat dit nieuwsitem? Is er iemand die hier... Kunstsubsidies. Twee keer kunstsubsidies. Andere gedachten. Hij komt eindelijk uit de kast. Ja, ik denk dat dit al voor dat moment was trouwens. Ja. Hij beleidt hier inderdaad zijn liefde voor de kunst. Nee. Kijk, minister De Jager breidde anti-bonusregels uit. Dat had je natuurlijk gelijk gezien. Nog eentje. Waar gaat dit over? Misschien kennen jullie hem wel. Ja? Het is al een oudje, hè? Dat is van 2 jaar geleden. Dit is Koen Teulings, die de resultaten van Keuzes in Kaart presenteert van 2 jaar geleden. Dan moet je je voorstellen dat mensen in dit land al een beetje moeite hebben om goed zicht te houden op wat is eigenlijk de overheid, wat zijn politieke partijen, hoe verhoudt zich dat tot elkaar. En dan komt er het Centraal Planbureau en die doet, misschien gaat het over Nieuwspoort zou je denken, als je nog wat verder kijkt, maar doet in ieder geval geen enkele poging om de toch heel belangrijke boodschappen die zij hebben, om die een beetje in context te plaatsen. Nou, het afgelopen jaar hebben we daar ook nog eens een keer een gesprekje over gehad. Dus 2012, een van de mooie zaken van de val van het kabinet is dat ook voor Koen Teulings eigenlijk al de herkansing heel snel weer binnen bereik kwam. En daar hebben ze dan dit van gemaakt. Ik zag het live en ik kreeg op een gegeven moment ook via Twitter een... Ik vond het wel aardig om te zeggen dat in ieder geval het CPB heel erg had nagedacht over beeldregie. Maar ik wist werkelijk niet wat PBL was. En ik ontdekte dat een aantal van mijn vrienden, die toch ook wel hele geavanceerde dingen doen hier in Den Haag, ook op het gebied van public affairs, hadden ook geen flauw benul waar PBL voor stond. P zou ongetwijfeld iets met partijen te maken hebben. Maar we kwamen er niet uit totdat een andere Twitteraar ons heel erg behulpzaam was. En doorgaf, nee, dat staat voor het Planbureau voor de Leefomgeving. Dus ja, je kunt wel je afkortingen... Het is heel goed dat hier het CPB als afzender wordt neergezet. Blijkbaar is PBL ook een afzender. Maar een kiezer die in de huiskamer zit, die heeft natuurlijk geen flauw idee waar die letters voor staan. Dus ik zou zeggen, een goede... Start in de zin van dat we nu weg zijn van de nieuwspoortachtergrond naar iets wat met wat meer substantie. Ik hoop niet dat ik iemand hier beledig in de zaal trouwens. Iets wat begrijpelijk is. En als je op de volgende ziet, dan zie je ook wel dat er over na is gedacht. Alleen nog niet helemaal met het volledige succes. Dus hier zien we Keuzes in Kaart. Nou is het vervelend dat die mevrouw heel hinderlijk voor die tekst zit. Moet ze niet doen. Effecten van verkiezingsprogramma's en dan iets met economie en ... Maarten Haier zit daar in het midden. Dat is dan de directeur van het planbureau van de Orwelliaanse leefomgeving. Heel erg geïnteresseerd zien ze er nou ook weer niet uit. En we zien zo meteen wel voorbeelden over hoe je het nou wel moet doen. Want de oplossing is echt geen raketwetenschap. Maar dat zien we zo meteen wel. De derde oefening. Nou, wat is dit? Wie wil er een gokje wagen? Kom op jongens, het is beeldregie. VNG, ja, heel warm. Maar je kent mevrouw Jorritsma. Ja. Iemand anders? Kan de fantasie misschien, de creativiteit, gaat die stromen? Gestimuleerd door dit geweldige, deze visuele stimuli die hier op jullie af worden geknald. Nee? Kijk eens, ik hoor hem al, maar deze meneer heeft voorkennis. Kijk, conceptbestuursakkoord is ondertekend. Ja, de journalisten die geloofden er ook niet in. Dus die hebben daar maar een van de plaatje uit een managementboek bij geplakt. Maar het is natuurlijk een totaal gemiste kans, hè, wat hier gebeurt. Dit is heel belangrijk voor Nederland. Dit manifesteert zich op allerlei manieren, op straat en in de levens van mensen. Hier moet je echt iets meer van kunnen maken. En dan de laatste. Drie mannetjes achter een tafel. Een hardnekkig patroon. Wethouder Kool, inderdaad. Ja, hij wordt herkend. Hij wordt herkend, wethouder Kool. Ja. En als je goed kijkt, maar dat kun je hier nu niet goed zien, er zitten allemaal plakkertjes op die fruitschaal. Dus dat heeft in een eerdere presentatie, bracht dat ook wel wat gedachten op hol bij het publiek. Maar uiteindelijk kwamen er niet meer uit. Ik weet eerlijk gezegd zelf absoluut niet meer waar dit over gaat. Ik heb het gewoon uitgeknipt als een van de 13 in een dozijn beelden die je als inwoner van dit land vaak op je afgevuurd krijgt. Maar het feit dat wij niet kunnen reconstrueren waar dit over gaat, is dus een probleem. Kortom, er is veel ruimte voor verbetering. Nou, dat mag jullie niet verbazen. En dat brengt ons op beeldregie. Nou, wat is dat beeldregie? Als je dat opzoekt in Google, krijg je dit. Nou ja, Droombeek hoge beeldregie. Allemaal rare dingen. En dat illustreert ook eigenlijk het feit dat die term beeldregie niet echt bestaat. Dat is iets wat zich geleidelijk aan de afgelopen jaren bij de insiders heeft gezet. Maar er is geen woord beeldregie wat je in de Vandalen op kunt zoeken en waar je een heldere definitie krijgt. Er zijn ook andere termen, vooral uit het Engels. Visual rhetoric is er eentje die veel wordt gebruikt. Stagecraft. Maar als je zou zoeken naar image direction, dan ben je helemaal ver weg. Dus wat dat eigenlijk aangeeft is dat dat hele denken over visual storytelling is een andere. Het hele denken over beeld is eigenlijk aan de ene kant van betrekkelijk recente datum om daar systematisch over na te denken. En van de andere kant is het eigenlijk zo oud als de weg naar Rome. He, zolang de politiek is met name, zijn de kandidaten geweest die daar heel erg slim in waren om die beelden te gebruiken. Zeker na de opkomst van televisietijdperk. Maar dat is vooral een intuïtief iets geweest waar de Reagan hier op de voor kant staan. Nou ja, dat is natuurlijk een absoluut natuurtalent in dat opzicht. Maar daar is niet echt studie van gemaakt. Overigens heeft Romney nu ook een beeldregisseur aan zijn staf toegevoegd. Dus je ziet dus dat het wel heel snel gaat. Ik heb uiteindelijk zelf maar een definitie gemaakt. Ik had in het rapport staat een zondagse definitie. Dit is dan de echte definitie, althans voor het echte werk. Beeldregie is de visuele strategie die je volgt om een boodschap sterker te maken. En soms betekent beeldregie dat je juist geen beeld aanlevert. Het beroemdste voorbeeld is, hoe noemen we het eigenlijk? De dood van Osama Bin Laden. Daar hebben natuurlijk de Amerikaanse autoriteiten heel erg goed over nagedacht hoe ze daar mee om zou moeten gaan. Dat je het lichaam van Osama niet, dat je daar geen foto's van vrijgeeft op de compound zelf waar hij is gedood. Dat is vrij logisch, denk ik. Maar op een gegeven moment heeft hij een zeemansgraf gekregen. Je zou kunnen overwegen van, nou ja, misschien moeten we daar dan een foto van vrijgeven. Maar uiteindelijk hebben de Amerikanen besloten om dat niet te doen, maar daar is veel over gediscussieerd. Een hele actieve beslissing om juist geen beeld vrij te geven. Dus dat is even als voorafje. Wat is dat beeldregie dan? Nou, het interessante is, het is natuurlijk een heel intuïtief proces. Het is geen exacte wetenschap. Het is ook dynamisch. Wat vandaag werkt, kan morgen cliché zijn. En dat moet je dan vooral niet doen. Dus dat is voortdurend jezelf testen, afvragen, wat ik nu ga doen, klopt dat nog in deze tijd, in deze context, in deze omgeving? Of moet ik eigenlijk alweer doordenken naar de volgende stap? Het is deels kunst en het is deels wetenschap. Er is natuurlijk heel veel wetenschappelijke onderbouwing. Ik zag toevallig vorige week een mevrouw bij, KVDB, wat is dat? Knevel en Van der Brink. Iets te veel getwitter georiënteerd, merk ik. Waarin een dame, nadat ze het premierdebat had gezien en had geconstateerd dat iedereen daar een blauwe das droeg, zichzelf als communicatiedeskundige uitgaf en vervolgens met veel pathos benadrukte dat blauw toch echt absoluut de kleur was die zou moeten aanhebben als aankomend leider, omdat dat leiderschap zou uitstralen. Nou, daar heeft ze deels gelijk in, maar hetzelfde geldt voor een rode das. He, dus rood en blauw zijn inderdaad de kleuren waarvan ook wetenschappelijk is vastgesteld dat die bijdragen aan de perceptie van leiderschap. Dus ik was wel heel benieuwd wat ze had gedaan als iedereen daar een rode das zou hebben gedragen. Er zijn heel veel praktische beperkingen. Ik denk dat Jos daar ons nog het nodige over gaat vertellen. Het is niet zo dat je urenlang de tijd hebt, of dagenlang of wekenlang, je kandidaat of de baas of de minister of de winstpersoon of wat dan ook voorhanden hebt om dat ultieme beeld te verzorgen. Dus dat legt beperkingen op. Het voordeel daarvan is ook dat je moet focussen. Het vergt veel creativiteit en durf. En ook het doorbreken van ingeroeste gewoonten. Heel veel mensen in leiderschapsposities of posities van verantwoordelijkheid hebben niet die extra antenne om na te denken over beeld. Die zijn heel erg nog steeds op tekst georiënteerd. En dan is het heel snel ook de reactie van, ja, moet dat nou? En weet je zeker dat het werkt? Ja, dat is dan lastig, want helemaal zeker weet je het niet, hè? Want het was deels kunst en deels wetenschap. Dus dat vergt ook heel wat overredingskracht en ook een omgeving die beseft dat het echt belangrijk is om daar wat systematischer aandacht aan te besteden. Nou, dus is samenvattend heel veel ruimte voor verbetering. En dan brengt dat mij eigenlijk om bij de vraag van wat zijn dan die regels voor beeldregie? En daar wil ik jullie eigenlijk in de rest van deze presentatie in meenemen. Met eigenlijk een soort presentatie met lichtbeelden, zoals dat vroeger was. Hè. Als je dan van de vakantie in Egypte terugkwam, dan ging je in het dorp, in het dorpshuis. Dan liet je al die dia's zien die je daar gemaakt had. Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde hier. Veel voorbeelden. En dan gaan we eens kijken of we die regels dan ook kunnen illustreren. Regel 1 is, verbind beeld altijd met inhoud. Wat mij betreft ook de belangrijkste. Regel 2 is dat je het beeld kunt optimaliseren. Er zijn allerlei zeg maar, techniekjes voor, allerlei trucjes misschien ook, die je gewoon af kunt lopen en dan kom je al een heel eind. Je moet natuurlijk nadenken als je beelden maakt waarin je jezelf als leider neerzet en als je dan vervolgens je partij helemaal in de soep laat lopen, ja, dan zijn dat dus beelden die ook tegen je kunnen worden gebruikt. Daar krijgen we zo meteen ook nog een voorbeeld van te zien. Net als dat je boodschapdiscipline hebt, hè, steeds maar diezelfde boodschap herhalen, geldt dat eigenlijk ook voor beeld, dat daar ook een vorm van discipline in hoort te zitten. Dus niet iedere keer weer iets nieuws verzinnen, maar probeer daar ook een beetje een soort van bijna huisstijlachtig iets in te krijgen. En regel 5, denk van tevoren goed na over spontane momenten. Spontane momenten zijn natuurlijk, aan de ene kant kunnen die heel aantrekkelijk zijn, omdat je daarin kunt laten zien dat je de materie beheerst, maar het zijn ook de momenten die menig leider al om zeep hebben geholpen. Dus ook daar moet je van tevoren goed over nadenken. Nou, en al die regels die overlappen dan wel weer voor een deel met elkaar, maar dat merken we dan vanzelf. Nou, verbind beeld altijd met inhoud. We zagen net al die andere 3 mannetjes achter de tafel. Hier hebben we dan 2 mannetjes en 1 vrouw. Ze werken bij de politie, dus dat geeft ons toch nog wel enige aanwijzing. Blijkbaar doen ze iets belangrijks. Die mevrouw, ja, die is denk ik toch een beetje met de gedachte elders. Moet nog spruitjes kopen of weet ik veel. Die meneer in het midden is ijverig met zijn pen in de weer. Maar je hebt natuurlijk geen idee waar dit over gaat. Toen ik daar wat verder indook, schrok ik me eigenlijk wel. Want hier worden een contract getekend om extra agenten op straat te krijgen. Ja, dat je erin slaagt om dan een beeld te laten zien van mensen achter een bureau binnen die eigenlijk niet helemaal met hun hoofd bij het geheel zijn, dat is eigenlijk ook wel weer knap. Dus zo moet je het niet doen. Dit is een vrij dramatische. Dit is Julia Tymoshenko, de voormalige minister-president van Oekraïne, die vond dat zij heel erg slecht werd behandeld door de autoriteiten, sterker nog op weg naar de gevangenis eigenlijk mishandeld werd. En die heeft deze foto van haar blauwe plekken de wereld ingestuurd. En die stond gelijk op alle voorpagina's van heel veel kranten in de hele wereld. En heeft in ieder geval heel veel aandacht gegenereerd voor haar lot. Dus in dit opzicht succesvolle beeldregie. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Dit is enig idee wat dit is? Zo, ken je hem of zo? Nou, het is precies zoals het is. En dat geeft ook aan dat dit een heel goed voorbeeld is. Het beeld vertelt eigenlijk het verhaal al wat erbij staat. Dus keurige beeldregie in dat opzicht. Dit is een dramatische. Dus de kist van een juwelier die hier op de Beeklaan werd vermoord. En ik denk dat de familie hier eigenlijk intuïtief vanuit hun woede en verdriet hebben aangevoeld dat er een statement moest worden gemaakt. En daarom is deze kist in de juwelierzaak opgesteld. Nou, dochtertje links, rechts het portret. Ja, dat zijn. Hier hoeft eigenlijk geen verhaal meer bij. Het verhaal vertelt zichzelf. Woede en verdriet lopen hoog op. Dan regel 2. Hoe optimaliseer je nou dat beeld? Nou, er zijn allerlei techniekjes. Ik zei het al. Kies een passende omgeving. Maak gebruik van requisieten. Regisseer de achtergrond. Gebruik tekst, et cetera, et cetera. Gaan we even kijken wat we daar aan voorbeelden hebben. Nou, dit is iemand die jullie denk ik niet kennen. Rasmussen, inderdaad. Maar niet als secretaris-generaal van de NAVO. Maar hardlopend om zijn derde termijn te verdienen in Denemarken. Ik was zelf actief in die verkiezing ervoor. Deze man was een beetje een tikje arrogant, een beetje boven de mensen verheven. Dus zijn campagne had een manier nodig om te laten zien dat hij echt wel de gewone man van de Denen was. Wat doe je dan? Dan ga je aan de keukentafel zitten. En dan zeg je anders, wat doe je allemaal zo door de week? Ook als je dan niet voor je werk bezig bent. Een van zijn hobby's is hardlopen. En vervolgens was het voor die campagne eigenlijk al wel vrij snel duidelijk van ja, laat hem dan gewoon ook in het publiek hardlopen. Dat doet hij toch al. Is daarmee ook authentiek en geloofwaardig. En opeens krijg je een veel verser, frisser beeld van de man. En deze campagne is ook heel succesvol verlopen. Dit gebeurt vrij vaak trouwens in politieke campagnes. Er was ooit een burgemeester van Berlijn, Diepken. Daar hadden ze op een gegeven moment ook maar de campagne van gemaakt. Diepken rent en hij rent voor u. Hè? Dus hij rent voor de stad om de stad beter te maken. Nou ja, probeer daar dan maar weer eens tegen op te boksen als je de tegenstander bent. Hè? Dat is een heel mooi concept. Dit is de luchtverkeersleiding Nederland. Ja, dit is, weet je, als je nou de kans hebt, probeer dan een interview buiten in de buitenlucht te doen. En zeker als je dit soort weer hebt, kan het ook niet altijd. Maar dit geeft natuurlijk een opgesloten gevoel en dit beeld vertelt eigenlijk niet wie hij is. Er staat nog een man over zijn schouder mee te kijken, die gelooft er waarschijnlijk niet helemaal in. Dus als kijker krijg je allerlei associaties die niet bijdragen aan de effectiviteit van deze communicatie. En het interessante is, niet heel erg lang daarna kwam hij nog een keertje. Nou, bovenop de toren van Schiphol. En dan opeens zie je wel waar het om gaat. En als je nou van de luchtverkeersleiding bent, dan is het ook handig om lucht te zien. He, dan gaan die dingen met elkaar sporen, om dan de verkeerde metafoor te gebruiken. Dit was uit dezelfde uitzending van Nieuwsuur de reactie van de staatssecretaris. Ja, die laat zich dan weer op zijn kamer interviewen. Niet doen. Zeker niet als je een schuin oplopend dak hebt. Als je hier naar kijkt, voel je jezelf bijna in elkaar krimpen. Hè? Dus daar word je niet blij van als kijker. Hier raken we niet van geïnspireerd. Dit is dan wel weer een leuke. Dit ging over de IJslandse aswolken die hier naartoe kwam drijven. Dit is de CEO van Ryanair die het allemaal maar onzin vond. Nou, pak gewoon je iPad, steek hem in de lucht voor de camera om je punt te maken. En ik kan je ook verzekeren, bijna alle presentatoren van nieuwsprogramma's die vinden het geweldig als je dit doet. Hè. Dat geeft gewoon wat reuring in plaats van een saai sprekend hoofd. Deze kennen we denk ik, Alexander Pechtold, met zijn rapporten en of er een nietje erheen moest worden geslagen. Het is ook weer het gebruik van de requisieten, gewoon een hele stapel en dan is eigenlijk het punt al gemaakt, hoef je daarna niet zo heel veel meer te zeggen. Dit vind ik persoonlijk een van de mooiste. Dit is een dame van Forza Italia. Ze is lid van het Europees Parlement. Op een gegeven moment stemde het Europees Parlement over de, hoe heet het, het aantal dagen, de zwangerschapsverlof. Deze vrouw had daar helemaal niets mee te maken. Niets aan gedaan. Maar ze was wel zo slim om haar 2 maanden oude dochtertje mee te brengen op het moment van de stemming. En ook deze foto ging de wereld over, terwijl de mensen die het echte werk hadden gedaan aan het kortste eind trokken. Dus je ziet ook hoe een beeld je kan helpen om credits te claimen die je niet hebt. Kennen we deze? Ja, Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn. Ik hoor hem daar links komen. 5 punten. Dit zijn de hoteldames uit New York op een demonstratie. Die hebben daar ook een leuke tijd gehad met elkaar. Maar wat zo interessant is, ik bedoel, dit is ook voer voor fotografen. Hè? Dus Mirjam wees er al op, hè? Het gebruik van een uniform. Jos zal dat zo meteen in hoogste eigen persoon illustreren. Maar uniformen zijn eigenlijk het ultieme requisiet. Hè? Dat is gelijk interessant en je weet gelijk, we zagen het al bij die politiemensen ook, wisten voor de rest totaal niet waar het over ging. Maar in ieder geval had het nog iets met de politie te maken. Dus dat vertelt je onbewust heel erg veel. Nou, dit was niet met Jos afgesproken. Maar dit is generaal van Oem tijdens een TEDx-lezing. Huh? Waarin hij dus met een mitrailleur binnenkwam zetten. Ik was er toevallig zelf bij en ik moet zeggen dat dat heel veel indruk maakte. En zo'n verhaal blijft je ook bij, omdat je iedere keer ook in gedachten hem met die mitrailleur ziet staan en daardoor ook het verhaal veel beter kan onthouden. Was over nagedacht, maar ik denk dat jij er nog wel wat over zal vertellen. Dit is Mitt Romney. Dit is in de primaries, volgens mij, dit is in New Hampshire. En Romney's boodschap toen in ieder geval was van, ik ben veel beter in staat om die banen te creëren dan die dwaas van een Obama die daar in het Witte Huis zit. En wat hij heel veel deed was om in oude fabriekshallen of zelfs functionerende fabriekshallen op te treden. En dat zie je ook, hè, daarachter, daar staan gewoon de stellages. Morgen wordt daar weer verder gewerkt. En dat werkte heel erg goed voor hem. Vooral als je het vergelijkt met hoe het 4 jaar eerder in datzelfde New Hampshire ging. Toen zag het er zo uit. Dus dat is op zich wel heel duidelijk de boodschap. Washington is broken. Maar goed, dat is een beetje 13 in een dozijn. Maar dit zijn eigenlijk de tentjes waar de Republikeinen vaak optreden. De town and country clubs. Veel te lage plafonds. TL-licht. Geen enkele, zeg maar, orchestratie van het beeld. En als je dat vergelijkt, ik weet niet of ik terug kan. Als je dat hiermee vergelijkt, dan is het opeens, ja, dit is. Ik heb hem in beide, zeg maar, voorverkiezingsseizoenen gezien. Toen ik hem voor het eerst in deze cyclus zag, had ik gelijk het gevoel van, zo, die man heeft echt ontzettend veel geleerd van zijn ervaring van 4 jaar geleden. Hè. Dus je straalt er ook een metaboodschap mee uit dat je, nou, dat je hebt verdiept in jezelf en dat je aandacht en zorg besteedt aan hoe je overkomt. Ook belangrijk. Optimaliseerd beeld regisseert natuurlijk ook de achtergrond. Welfare to work. Het is duidelijk waar deze meneer het over heeft. Maar deze meneer is eigenlijk weer niet zo heel erg duidelijk, hoewel hij wel een poging heeft gedaan. Dus Olly Rehn, op een van de meest belangrijke momenten tot dusver in de eurocrisis, waar echt Europa met smart op zat te wachten. Nou ja, blijkbaar is het nodig om aan te geven dat we bij de Europese Commissie zijn. Daarachter staat nog iets, maar geen enkel idee van wat de boodschap van deze meneer is. Mocht je geïnteresseerd zijn in hele slechte beeldregie, kijk dan vooral naar Brussel. Ja, dat is echt het is de ene ramp na de andere. Een volstrekt incompetente kliek mensen daar op dat vlak. Het zou ook, in mijn optiek is ook een van de problemen is natuurlijk niet de verklaring waarom we kritisch zijn over Europa. Maar als ze nou eens in ieder geval dat deel van hun performance wat zouden verbeteren, dan zouden we denk ik al heel veel kunnen winnen. Kijk, en hier zie je zeg maar het modelachtergrondje wat je nodig hebt. Hier zou bijvoorbeeld Koen Teulings ook baat bij hebben gehad. Hè, van zorg nou dat je je boodschap 1 keer groot en dan vele keren klein. Hè, dus als de camera hierop staat, die kan nooit om die boodschap heen. En die boodschap is duidelijk. Country first. Ook een beetje cliché, maar goed, het gaat niet om de inhoud. Als de man hiervoor staat, is het evident. Heel verstandig. Dit is echt gewoon nu standaard. Maar in Nederland nog niet. Dit vind ik een heel mooi voorbeeld. Dit is ontstaan nadat we eigenlijk dit project hebben gedaan. Het is een van de eerste oefeningen geweest van hoe zou je dat nou, die beeldstrategie wat kunnen verbeteren. Staatssecretaris Wekers, nou, heel duidelijke agenda. Eenvoudig, solide en fraudebestendig. Het is gewoon hartstikke goed gedaan. En het kost niks, hè. Het is gewoon een PowerPoint die erachter staat. Dus het is allemaal niet ingewikkeld. Maar gelijk een veel effectievere beeldstrategie. Dan is het wel weer een beetje raar. Ja, NOB, ik geloof niet dat in ieder geval. Maar er staat dus, staat dan weer zo'n mededeling van een of andere congreszaal. Ja, daar gaan we toch geen. Hè? Huh? Het is een beetje de Hulk, hè, is hier geworden. Ja. Goed, maar in ieder geval, dit is het gebruik van tekst. Daar zijn we in Nederland heel terughoudend mee, volstrekt ten onrechte. Hè, want die tekst, de combinatie van tekst en beeld, die is heel erg effectief. In mijn optiek effectiever dan elk van die twee afzonderlijk. En dit is dan eigenlijk weer een beetje het televisiebeeld. Net niet helemaal, want nog een beetje van onder. Maar televisie kan er al vrij moeilijk omheen. Nou, dit is dan een Nederlandse politicus. En ontzettend belangrijk om te weten dat de PvdA de doelen een heel warm hart toedraagt. En de PvdA denkt ook dat u nog niet helemaal in staat bent om PvdA in Google in te typen. Dus vandaar www.pvda.nl. Wat ik hier natuurlijk zou doen is, als dan je slogan is een sterker en socialer, zet het dan ook hier neer. Dat is natuurlijk gewoon basis. Maar de basis is soms moeilijk. Kijk, putting jobs first. Repeal it now. Of forward. Ja, dit is zoals het hoort. Overigens nog wel BarackObama.com, maar dat heeft ook weer te maken met dat in Amerika die partijen, hè, je gaat niet zo snel naar Democrats.org, dus het is niet helemaal onverstandig om daar je websiteadres nog neer te zetten. Ik vermoed eerlijk gezegd dat Nederlandse politici denken van, nou ja, als hij het doet, dan moet ik het ook doen. Ja, ik zou zelf dat puntje daar niet hebben neergezet. Maar tegelijkertijd zou ik daar ook niet hele lange vergaderingen aan hebben willen wijden. Dat is zomaar het risico, hè? Voordat je er dan een punt achter gezet hebt, ben je weer een heel eind verder. Ja, dat is het Rijksmuseum. Dit is even niet helemaal goed leesbaar, maar als je een willekeurig spotje van een Amerikaans presidentskandidaat pakt, dan moet je gewoon eens kijken naar de combinatie van beeld en tekst. Dan zie je bijna altijd dat wat, zeg maar, de verteller vertelt, ook nog geprojecteerd wordt in het beeld als boodschap. Dus hier links, cut taxes for working family, extended healthcare for wounded troops. En het is die combinatie die verreweg het beste werkt. En in Nederland hebben wij ontzettend de neiging om te denken dat dit soort filmpjes, dat dat eigenlijk een soort kunst is, dat het geen communicatie is, dat vooral de kunstzinnigheid van de regisseur, nou ja, dat die heel erg gewaardeerd moet worden. En dat dat vooral niet, dat niet doorkruist mag worden door tekst in beeld. En hier heb ik zelf in Nederlandse campagnes altijd veel discussie over gehad. Had ik vaak wel de gelegenheid dat ik het mijn eigen zin kon doorzetten. Maar in Nederland hebben we een instinctieve neiging om die tekst niet te willen afbeelden, terwijl het gaat om communicatie. En die moet dus effectief zijn. Als je demonstreert Vlaams Blok, nou, dan hang je een bordje Republiek Vlaanderenplein op. De kans is dan veel groter dat je dan ook weer met je foto in de krant komt. Kijk ook maar eens naar een willekeurige demonstratie en hoe dat gecoverd wordt in de media. Dus bijna altijd is daar wel een of ander dingetje met tekst. Dan hebben we symboliek en metaforen. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld. Amsterdam, dat vinden wij denk ik allemaal hier zo vanzelfsprekend dat je het bijna niet meer ziet. Maar we hebben, als je nagaat waar komen die Andreaskruisen vandaan, niemand die het weet. En door de hele stad kom je die drie kruisen tegen en je weet onmiddellijk dat is Amsterdam. Zelfs Sinterklaas heeft drie kruisen op zijn mijter staan. Symbolieke metaforen kunnen ook natuurlijk een omgekeerd effect hebben. Dit is George W. Bush, die boven New Orleans vliegt, kort na Katrina. En dit is echt het moment waarop zijn presidentschap kapot gaat. Machteloos, maar als je het vriendelijk interpreteert, maar onverschillig en niet geïnteresseerd als je het onvriendelijk interpreteert. Maar wat George Bush kan, dat kunnen wij natuurlijk ook in Nederland. Dit is de brand in de Moerdijk. En in dat busje zitten twee bewindspersonen. Het is niet helemaal eenvoudig meer om vast te stellen wie het waren. Ze zijn het busje dan ook niet uit geweest. Ja, groter kun je de kloof niet illustreren. Het is natuurlijk echt een afschuwelijke fout. Dit is de presidential seal. Dat is, wij denken allemaal, denk ik, dat dat al jaren bestaat. Maar het is nog eigenlijk best een relatief nieuwe uitvinding. Ik zou even moeten dubbelchecken waar het precies is begonnen. Maar volgens mij ergens bij Kennedy of kort daarvoor. En nu elke Amerikaan, maar volgens mij wij zelf ook, als je dat zegel ziet, dan trigger dat natuurlijk gelijk dat gevoel van, oh, dit is belangrijk. Het is interessant dat wij dat in Nederland nooit hebben aangedurfd met de minister-president. Er zijn ook wel weer allerlei redenen voor. Maar het blijft een interessante discussie. Nou, hier is het overigens dat zegel verandert door de tijd ook nog een heel klein beetje. Ik geloof dat Clinton omgedraaid heeft wie dan de pijlen in zijn hand heeft van die vogel. En nou ja, allemaal ingewikkelde zaken. Maar dat blijft zich verder ontwikkelen. Dit is dan, we gaan een beetje richting een einde, de menselijke interactie in beelden, heel erg belangrijk. En hier zie je minister-president Rutte die op een papiertje zijn 06-nummer overhandigt aan een ondernemer in een zaal met ondernemers. En het helpt natuurlijk enorm om duidelijk te maken, ja, ik sta aan jouw kant. Ik ben begaan met het lot van ondernemers. Ik wil daar ook echt aan trekken en ik ben beschikbaar voor jullie. Dus ik vind dit, ik weet niet of dit instinctief is geweest, dat zou best kunnen. Maar dit is gewoon heel erg goed gedaan. Dan komt bij regel 3. Zorg dat die beelden zich niet tegen je keren. We kennen hem denk ik nog wel. Mission accomplished. De oorlog in Irak. Nou, dat bleek helemaal niet zo accomplished. Verreweg het grootste aantal doden moest nog komen. En dit is natuurlijk ook een beeld wat de Democraten ook hebben gebruikt tegen Bush. Dit is wat verder terug in de tijd. Michael Dukakis in een tank. Campagne had conclusie getrokken van ja, wij worden toch als wat zwak en soft gezien op defensie en daarmee ook op buitenlands beleid. Daar moeten we toch iets aan doen. Nou, een geweldig idee is geboren. We zetten hem op de tank en dan ziet hij er vanzelf wel krachtig uit. Wat ze zich denk ik onvoldoende hebben gerealiseerd is dat de Republikeinen dat beeld ook weer heel makkelijk tegen je kunnen gebruiken. America can't afford that risk. En vervolgens gaan we dat dan nog even illustreren met alle zaken die Dukakis heeft gedaan, het congres, die juist zorgen dat Defensie zwakker werd. Dit is ook gevaarlijk. John Kerry ziet eruit als een soort spermatoïde in een groot condoom. En je kunt je voorstellen dat in Amerika bij dit beeld ook heel snel weer dit gevoel ontstond. Van hé, dat hebben we ergens eerder gezien. Wat is het toch met die democraat? Dus pas een beetje op in zijn algemeenheid, zou ik zeggen, met het aantrekken van kostuums, outfits, beschermende laarzen. Ik herinner me ook nog wel dat Wim Kok er bij de overstromingen dan met een paar witte laarzen kreeg aangereikt. Zag er niet uit. Het gaat, en dat is ook weer die voorbereiding en die hoeveelheid tijd die je hebt met degene die als boodschapper moet optreden. Van zorg nou dat er gewoon twee groene regenlaarzen zijn, dan scheelt dat weer heel veel problemen. Maar dat zijn natuurlijk de dingen, de praktische dingen die heel snel vergeten worden. Deze kennen we ook. Rita Verdonk, achter het schip van staat. Nou, op het moment van presentatie, fantastisch beeld. Hoog in de peilingen, gaat allemaal goed komen. Alleen, het ging niet helemaal goed. Ja, en dan val je ook letterlijk van een voetstuk. He, dus voordat je, als je zo'n grote broek aantrekt, moet je ook wel redelijk zeker weten dat die past en dat je hem ook hoog kunt houden. Regel 4, even heel kort, betracht beelddiscipline. Dit vind ik wel een mooi voorbeeld van VMW. waarin eigenlijk voor het eerst werd geprobeerd om al die werken aan de wegen, om die een beetje onder één noemer te brengen. Heel simpel, door een graphic met een grote schep en een nummer. Waardoor je het gevoel krijgt van, oh, daar zit een zekere coherentie in plaats van dat het allemaal aparte projecten zijn. En dan is het ook wel weer aardig als de minister er dan met een grote echte schep bij staat. Dit kan allemaal nog weer heel veel beter, maar het is wel een heel goed begin. En dan die spontane momenten. Ik denk dat heel veel communicatieadviseurs daar heel verkrampt in zijn. Je moet gewoon goed nadenken over waar je bent. Hè. Dus in dit geval is dit kort na een speech van Obama. Ja, dan weet je dat daar vooral supporters zijn van je. En dan kun je natuurlijk gerust je onder publiek begeven. De risico's dat je daar voor embarrassing situaties terechtkomt, dat is eigenlijk vrij klein. Dat risico kun je nemen. En ook al ziet het beeld er spontaan uit, dat is dus wel het resultaat van doordachte beeldregie. Hetzelfde geldt voor Romney. En dan als laatste een kleine case study met dank aan Alex Shirazi, communicatiedeskundige bij de gemeente Amsterdam. En dit is iets wat eigenlijk geldt voor alle grote infrastructurele werken die overlast geven. In Amsterdam werd daar nogal veel beloofd. De burgers gaan er al niet zoveel van merken van die Noord-Zuidlijn. Hoezo? Ja. Nee, dat is ook eigenlijk heel overzichtelijk. En alles is ook echt onder controle. Dit is de ontruiming van het verzakte pand. Dus op een gegeven moment was die steun natuurlijk helemaal weg. En toen heeft de gemeente eigenlijk heel bewust gezegd van ja, maar wij moeten het vertrouwen opnieuw opbouwen. Dat doen we door te focussen op vakmanschap. Laat zien wie die tunnels maken, wie die stations maken. Laat ook zien dat ze daar trots op zijn. Doe het op een realistische manier en ja, nogmaals trots en eigenlijk ook de magie. Want het is toch heel bijzonder wat we daar doen. Breng dat meer naar buiten. Nou, hier zie je al een van de metro-medewerkers. Ja, dit is eigenlijk in alle uitingen. Dus ik laat er nu maar een paar zien. Dus dit is een van de uitingen. Mogen we ons even voorstellen. En het is eigenlijk een soort reset in het communiceren over de metrolijn. Dus daarvoor waren het, kun je voorstellen, ik heb ze niet hierin zitten, maar ongelooflijk saaie brieven van de gemeente aan de bewoners, schuinstreep bewoonsters en dat soort taal. En dat is vervangen door een veel meer beeldgeoriënteerde uitingen, die ook iets van trots laten zien. En die ook eigenlijk, op het moment dat ze daarmee begonnen, zich bijna ontvouwden onder hun vingers, omdat het tot allerlei nieuwe dingen aanleiding gaf. Dus eigenlijk, kijk, De winkeleigenaren langs die straten die werden geraakt door die metro. Ja, die hadden natuurlijk fors teruglopende klandizie. Dus op een gegeven moment begonnen ze te merken toen dat zeg maar aansloeg om die tunnelbouwers om die een centrale plaats te geven. Op een gegeven moment kwam er ook bij de gemeente steeds meer zelfvertrouwen. En leidde dat onder andere tot dit soort uitingen die natuurlijk ook weer heel veel sympathie bij de winkeliers in de omgeving hielpen te genereren. Dan krijg je ook het vliegwiel op gang, waardoor je meer steun krijgt. Dat is hem. Dat is nu het woord aan Jos.
Dankjewel, Hans. Prachtig verhaal. René gaat eventjes iets met wat stekkertjes doen, zodat we zo meteen nog wat ander beeld hebben. Zijn er voordat we verder gaan nog vragen die eerst beantwoord kunnen worden? Ja, ik heb hier een vraag in de microfoon, ook al merken we er niks van.
Oké, ik heb een foto gezien en ik vroeg me af of de gewaardeerde spreker die foto ook kent. Dat is een foto van minister Leers, nog niet zo heel lang geleden, in het Stan Huygens journaal in de Telegraaf. En hij staat daar dan met drie andere heren met een glas champagne in de hand bij een feestelijkheid. En omdat je minister Leers altijd associeert met zijn hele zware portefeuille, vroeg ik mij af, doet zo'n foto als deze ook nog in het Stan Huygens journaal zo'n bewindspersoon dan wel goed?
Dankjewel. Ik geef je even de microfoon weer terug.
Dankjewel. Ja, dat is natuurlijk een hele lange discussie waar je ook heel lang over kunt discussiëren. Er wordt ook in veel staven van bewindspersonen over gediscussieerd. Van moet je daar nou wel in, met name dat stagiairsjournaal, moet je er überhaupt in gevonden worden of niet? Ik vind het heel moeilijk om een soort dwingende uitspraak te doen. Ik denk wel dat wat je zelf aangeeft, dat dat heel erg klopt. Dus als je wordt gezien als iemand die hele zwaarwegende en zware besluiten neemt, die individuen natuurlijk heel erg intensief raken. Op zijn minst moet je goed nadenken of je gelegenheid wil geven voor het maken van zo'n foto. Of je dat doet of niet, hangt af van de taxatie die je maakt op dat moment. Of daar behoefte aan is. Misschien is het allemaal wel te zwaar op de hand geworden. En juist een behoefte aan wat lichter beeld. Dan kan het. In zijn algemeenheid, champagneglazen. Ik zou er voorzichtig mee zijn.
Dankjewel. Nou, toevallig hebben we hier dan de woordvoerder van minister Leers, Sander van der Eyck. Ik zou je zo meteen pas voorstellen, maar misschien dat je toch vooruitlopend op de discussie hier al iets op wilt zeggen.
Nou ja, ik vind het wel aardig. Het gaat om twee dingen. Het beeld, en dan is beeldregie onderdeel van beeldvorming. Het is ook beeldregie. En dat impliceert ook dat je er altijd regie op hebt. En ik kan iedereen hier meedelen dat je er niet in alle gevallen regie op hebt als woordvoerder, zeg maar. Dus het is niet zo dat je altijd een foto kan voorkomen, al zou je dat misschien wel of niet willen. Dat laat ik even hier in dit geval in het midden. Het is natuurlijk wel zo dat ja, als mensen als bestuurder naar een receptie gaan, dan loop je daar als voorlichter niet altijd naast. Dus het moment dat daar een foto gemaakt wordt, kun je dus ook niet altijd voorkomen. En het is ook heel gek. Ik heb ook al voor bewindslieden gewerkt die heel populair waren op een zeker moment. Is ook nog in de presentatie hier naar voren gekomen. En als die dus naar buiten liep, dan kwamen er altijd mensen op haar af. En die wilde met haar op de foto. En het is heel gek om dan altijd te zeggen, dat doe ik niet. Dus je moet, je moet het ook een beetje laten gebeuren. Je kan ermee spelen, maar je kan het nooit helemaal precies. En dat is misschien ook maar goed ook.
Nou, twee vragen voor de discussie al zo meteen. Hè? In hoeverre wil je altijd het beeld regisseren? Waar loop je tegenaan? En is het misschien wel wenselijk dat er altijd een beeldregisseur aan je zijde meeloopt? Hè? Je zegt je bent er niet altijd bij, maar misschien zou je er wel altijd bij moeten zijn. Nou, daar gaan we zo meteen nog wel even verder over praten. Zijn er nog andere vragen specifiek naar aanleiding van de presentatie van Hans Anker? Ik hou hem wel even vast.
Nee, waar ik daar benieuwd naar was, je liet net een beetje de bloopers zien. Maar ik vraag me ook af, ik kan me voorstellen dat er soms ook iets gebeurt spontaan, waarvan je merkt dat werkt en dat je dat vervolgens gaat gebruiken. Dus nu lijkt het net alsof alles uitgekiend wordt. Maar kun je ook voorbeelden noemen van iets wat spontaan is gebeurd, of het eigenlijk toevallig is gebeurd, en wat vervolgens wel weer navolging heeft gehad?
Nou, ik herinner me nog uit eigen ervaring, maar dat is al een hele tijd geleden. Tijdens een PvdA-congres in 98 met Wim Kok, dat op een goed moment het was tijd om te gaan eten en iedereen stond in de rij. En zoals het in dit egalitaire land dan gaat, ook de toenmalige minister-president. Maar net op het moment dat hij aan de beurt was, was het eten op. En ik stond veel verder achter in de rij en opeens zie ik hem wild gebaren. Het eten is op. En ik snapte werkelijk niet wat hij probeerde te zeggen. Maar het interessante was dat, en dat is het natuurtalent wat Wim Kok was, hij begreep dat dat natuurlijk een heel kwetsbaar moment was waarop hij de hond in de pot zou vinden. Omringd door tientallen fotografen. Dus vervolgens, in een flits van een seconde, beseft hij van ja, ik moet een wijds gebaar maken. Waardoor ik deze situatie red. En zo gebeurde dat dus ook. Dus vervolgens natuurlijk, dit was wel het moment wat in de krant uit de treuren werd gedocumenteerd. Maar hij werd er eigenlijk alleen maar sterker van. In plaats van dat hij eigenlijk als een miezerig mannetje daar de hond in de pot aantrof. Maar ik denk dat jullie ook uit eigen ervaring heel veel voorbeelden kunnen geven waarin je waarin dingen gebeuren waar je niet naar op zoek bent. Maar dat je denkt van, hé, dat is interessant. Dat gaan we vaker doen. En in andere presentaties heb ik in het begin ook een andersoortige presentatie over om het verschil aan te geven tussen beeldvorming en de echte regie die je daarop zelf op loslaat. En als ik naar de vragen luister, denk ik dat ik die de volgende keer weer terug inzet.
Dankjewel. Was er nog een vraag? Ja, nog een vraag. Ik hou hem even vast.
Okay. Ik had een vraag. Kijkt u soms ook wel eens naar de geschiedenis van de iconografie bijvoorbeeld, van kunstgeschiedenis? Want die schilderijen alle tijden eigenlijk, die stonden vol met iconografische elementen en verwijzingen naar van alles en nog wat. Kijkt u daar wel eens naar?
Nou, ik zou willen dat ik er vaker naar kon kijken. Maar natuurlijk een iconisch beeld, dat helpt enorm. En ook de symboliek is heel belangrijk. En ik moet ook toegeven dat ik vaak genoeg in situaties ben waarin ik, hoewel ik toch 2 jaar Latijn en Grieks heb gehad op de middelbare school, maar niet helemaal bewust ben van de symboliek die uit bepaalde beelden spreekt. Maar wat zal ik er verder over zeggen? Ik denk dat het een aspect is of een dimensie is van beeldregie die ook het verdient om verder onderzocht te worden, erbij betrokken te worden. Maar je moet tegelijkertijd ook wel weer oppassen dat het, dat je niet over alles op een goed moment aan het praten bent. En dat is echt het risico. Hè? Alles is met elkaar verbonden. Het geschreven woord, dat kunnen we nog wel een beetje overzien. Maar ja, beelden, dat gaat bijna over alles. Dus de kunst is ook wel weer om het een beetje klein te maken.
Dankjewel.